een geestelijk huis tot een heilig priesterschap om geestelijke offers te brengen die God welgevallig zijn door Jezus Christus. Daarom staat er in de schrift: zie, ik leg in Sion een hoeksteen die uitverkoren en kostbaar is, en wie in hem gelooft, zal niet beschaamd worden. Voor u dan, die gelooft, is hij kostbaar. Maar voor de ongehoorzame geldt: de steen die de bouwers verworpen hebben, die is de hoeksteen geworden en een steen des aanstoots en een struikenblok. Voor hen namelijk die zich aan het woord stoten, door ongehoorzaam te zijn, waartoe zij ook bestemd zijn. Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God zich tot zijn eigendom maakte, opdat u de deugden zou verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Laten we nog even samen bidden. Vader, we willen u zo bidden dat we in die rust aan uw voeten mogen gaan zitten om onderwijs te ontvangen. We willen u bidden dat u inspireert met spreken door uw Heilige Geest. Dat het niet zouteloos is, maar dat het echt met passie is. En ik wil u ook bidden dat we met passie luisteren. Dat we onze harten openen. Om gevormd te worden naar het beeld van uw Zoon Jezus Christus. Heere God, wilt u zo ieder die hier is en luistert, echt zegenen tot eer en glorie van uw grote naam. Amen. Als gemeente denken we al een aantal weken na over opwekking en kenmerken van opwekking. En opwekking, dat betekent eigenlijk dat een gelovige die in slaap is gevallen, dat die opgewekt wordt. Opgewekt wordt uit zijn zorgeloosheid, opgewekt wordt uit zijn passiviteit. En dat de plaatselijke gemeente haar opdracht gaat ontdekken en opnieuw gaat uitvoeren. Opwekking is als gelovigen opnieuw bij het gezag van Gods woord worden bepaald en een enorme passie weer krijgen of passie hebben in een relatie met God, in een relatie met de Heer Jezus. En dat ze die passie, dat die echt tot uitdrukking komt om zich toe te wijden aan de Heere God en toe te wijden aan dat woord en in bijzonder toe te wijden aan het woord met grote W, toe te wijden aan Jezus Christus. Ik zeg dat even kort als inleiding, omdat opwekking heeft niks te maken met dat mensen tot geloof komen. Dat mensen tot geloof komen, dat willen zij eigenlijk zeggen, dat is een gevolg van een opwekking. Degenen die Jezus niet kennen, die kunnen in die zin niet opgewekt worden, omdat er in hun geen leven is. Opwekking wil eigenlijk zeggen dat datgene wat levend is geweest, in slaap is gevallen, dat dat opgewekt wordt en die nieuwe passie, die enorme passie die er is, die u misschien nog kende van de eerste keer dat u Jezus Christus, dat God zich openbaarde in u, aan u door Jezus Christus, dat je in vuur en vlam stond. En dat kan in je leven zijn weggeëbd. Dat kan in een gemeente zijn weggeëbd. En dan is het een openbaring van de Heere God als die komt en dat je een ontmoeting met hem hebt en die nieuwe passie, die opwekking, dat je weer opgewekt wordt. En kenmerken van een opwekking, daar zijn we zo mee bezig. De gemeente zal het wel inmiddels kunnen dromen, want ik heb het de vijfde keer dat ik het jullie laat zien. Laat het dia maar zien. Kenmerken van opwekking is dat er een heiliging en reiniging ontstaat bij Gods volk. Dat er een diepe verontmoediging eigenlijk is. Weet je, als God zich openbaart, we zagen dat in die vorige preken ook toen ik sprak over Jacob. Als God dan zich openbaart en je hebt een ontmoeting met God, het eerste wat er eigenlijk gebeurt is dat je komt in het licht te staan. Als Jezus die passie voor Christus een beetje weg hebt uit je leven, dan kom je als het ware een beetje in de schaduw. Maar als God zich dan openbaart en opwekt, dan kom je in dat licht te staan. En het eerste wat je dan zelf opvult in het licht en de heiligheid van God, is je eigen onreinheid en onheiligheid. En het bijzondere is dan dat, dat je ziet in de Bijbel, als er een opwekking is, dat mensen zich buigen en reinigen en heiligen. Apart gezet worden. Het tweede is, dan zie je in elke opwekking in de Bijbel, als we spreken over opwekking, zie je dat Gods huis wordt gebouwd. Of het nu de tempel is, of dat de tabernakel wordt teruggebracht, of later in Handelingen 2, dat je ziet dat Gods huis gebouwd wordt. Dat is ook echt een kenmerk. Mensen gaan zich toewijden. De mensen die krijgen weer een passie. Ze zien dat ze niet alleen, dat Jezus Christus niet alleen voor hun gekomen is, maar zoals er in Handelingen staat, dat hij zich ook een bruid verworven heeft door het bloed van zijn eigene. Een huis Gods. Dat Jezus niet alleen gekomen is dat u gered wordt, maar de diepe gedachte van God vanaf Genesis tot Openbaring is dat hij zich een bruid koopt. En dat Gods huis gebouwd wordt. En dat er uiteindelijk, daar gaat het in de Bijbel om, daarom begint de Bijbel met een huwelijk en eindigt de Bijbel met een huwelijk, dat bruid en bruidegom samen zijn. En we zijn nu als het ware verloofd en we zien uit naar die komst van die bruidegom. Maar als er een opwekking is, dan geef je je aan de gemeente. Dan ga je naar die plaatselijke gemeente en je brengt jezelf in. Het derde kenmerk is geven van tijd, van geld. En wat ik nog niet genoemd heb, dat is, als we het hebben over geven, dan hebben we het altijd over tijd geven of geld geven. Of tijd, geld of energie geven, middelen geven. Maar wat de Bijbel eigenlijk vraagt, daar heb ik nog niet over gesproken. En dat is eigenlijk waar ik vanmorgen ook een zal aanraken. Dat is dat het niet God niet gaat om geld. Hij zegt, van mij is het goud, van mij is het zilver. Hij heeft het niet van u nodig. Hij heeft de eeuwigheid. Hij heeft ook niet uw tijd nodig. Maar waar het God om gaat, dat is dat u zichzelf geeft. Daar kom ik zo dadelijk in de preek even kort op terug. Dat we ons geven als een levend, Gode welgevallig offer. Het vierde kenmerk is dat er van opwekking is, dat er tegenstand is. Er is geen enkele opwekking, of je dat nu in de Bijbel leest, of dat je het in de geschiedenis ziet. Het is prachtig om over die opwekkingen te spreken, over die opwekkingen te lezen, maar altijd is er tegenstand. Altijd is het een doorn in het oog van de duisternis. Zo snel als u zich gaat toewijden, dat de gemeente zich gaat toewijden, dat het Gods volk zich gaat toewijden. Het is een doorn in het oog van de duisternis. En dan zie je dat er echt een tegenstand komt. En het vijfde kenmerk is herstel van de eredienst. Herstel van de muziek en herstel van de eredienst. En die laatste twee zondagen heb ik daarover gesproken. Ik heb over het herstel van die eredienst gesproken. Eerst dat we zagen waar die wortels vandaan komen, dat David een nieuwe eredienst eigenlijk instelt, rondom die tent van David, dat hij die ark brengt. 40 jaar is die ark vergeten. Saul is koning geworden. 40 jaar lang heeft die ark in het huis van Abinadab gestaan, in een gezin, nadat ze van de Filistijnen waren teruggestuurd, in een gezin. Saul wordt koning. 40 jaar lang hoor je niks van de ark. Dan zie je dat David die ark gaat halen, brengt ze niet in de tabernakel, dat is zo bijzonder, maar hij brengt ze in de tent, in een tent, een eenvoudige tent. Die in die tent is geen heilige de heilige. En wat hij daar doet is dat die levieten en priesters, die stelt hij aan, die krijgen muziekinstrumenten en die krijgen de opdracht dag en nacht voor God een lofzang te offeren. Geestelijke liederen. Die psalmen die we kennen, zie je vaak, psalm van Asaf. Asaf was de leider. En die bracht die psalmen en zong God dag en nacht, werd een lofzang gehouden. En dat is de wortels waar onze eredienst eigenlijk liggen. Dat later zegt Jacobus ook, dat hij ziet dat de heidenen tot geloof komen. En dan zegt hij, hey, dit is de hut van David, die wordt hersteld. Je moet daar thuis maar eens onderzoek over doen. Ik ga er nu niet verder over in, maar daar hebben we over nagedacht. En toen hebben we gekeken van, wat doen we hier op zondagmorgen? En het bijzondere is dat we ons zo voorbereiden, niet alleen als muziekteam en als zangleiders, maar dat de gemeente zich echt voorbereidt en dat de prediker zich voorbereidt, omdat we zo intens weten wat in zo'n uur vanmorgen, als u hier zo zit, wat er dan kan gebeuren. Het eerste is, wat kan er gebeuren? Het wordt dat uw ziel tot rust komt. Het is zo dat door de week kunnen we zo opgejaagd worden. We kunnen ook zo opgejaagd worden door christelijk werk. Het grootste gevaar wat een prediker of iemand die geestelijk werk doet, wat grootste wat hem bedreigt, dat is dat er onrust komt in zijn leven en dat hij de Bijbel alleen aan het lezen is om zich voor te bereiden op de volgende Bijbelstudie, op de volgende prediking, op de volgende huiskring, op het volgende pastoraat. En dat de Bijbel eigenlijk alleen maar functioneel wordt en dan komt de onrust. En het is zo bijzonder om dan te weten in zo'n dienst, in zo'n eredienst, dat mensen kunnen komen en dat die rust, dat je rust voelt, dat je zegt, dat Jezus zegt, kom tot mij, diegenen die belast zijn, kom tot mij. Op die zondagmorgen is er een enorme uitnodiging dat hij zegt, als je moeite hebt, als er ziek is, als je onder druk staat, kom tot mij. En dat je dan die rust, die diepe rust ervaart. Het wonder, het tweede is zo, het wonder van die genezing, dat er ook emotie is. Dat God je emotie kan aanraken. Het is niet alleen zo dat het verstand, dat je verstandelijk hier zit, maar dat er ook een stuk emotie, dat er een emotie genezing kunnen ontvangen. Het derde was, wat we hebben gezien, was het wonder van een veranderd leven. Dat God komt en hij laat je door zijn woord zien. Je staat op een kruispunt en je moet een besluit nemen. En God laat door zijn woord zien, door de predikingen heen zien, door alles wat je beleeft, welke richting dat je uit moet. Of hij confronteert je, dat je op een verkeerde weg zit. Ik vind het zo indrukwekkend. De meest cruciale beslissingen die ik in mijn leven nam, dat kan ik altijd terugvoeren naar Gods woord. Dat ik werd aangeraakt, dat ik iets zag dat de Heilige Geest of door de mond van een prediker of door de mond van een broeder of zuster me iets vertelde. Of door in het bijzonder is het altijd door de mond van je vrouw, want daar werkt God het meest doorheen. Dat hij door Rietje heen sprak en dat ik besluiten nam. Een andere wending kwam. En dat ik daar de vrucht van kan zien. En het vierde is het wonder van die aanbidding. Daar hebben we vorige week ook over nagedacht. Iedereen had een bloem meegenomen. En die bloemen hebben we genomen als een boeket. En dat boeket, alle gelovigen kwamen hier naar binnen met die ene bloem. En dat werd tot een prachtig boeket gemaakt. En dat boeket, dat hebben we toen als een lofoffer vanuit de gemeente aan God gebracht. Een prachtig beeld. Nu is het belangrijk dat u weet dat dat kan gebeuren, maar dat is niet ons doel. Dat is een gevolg. Dat is niet ons doel. In deze samenkomst hebben we niet dit doel. Het gevolg van, dit zijn alles gevolgen waarvan. Het gevolg van dat hij in ons midden is. Er staat in Hebreeën 2, staat er, immers zowel hij die heiligt als zij die geheiligd worden zijn alle uiteen. En dan staat er, daarom schaamt Jezus zich niet om ons broeders te noemen. Hij schaamt zich niet, en dan staat er, want hij zegt, ik zal uw naam aan mijn broeders verkondigen, te midden van de gemeente zal ik uw lof zingen. Het verschil is dat hij vanmorgen ook hier nu aanwezig is. Dat maakt dit tot een christelijke samenkomst. Dat Jezus in het middelpunt van deze samenkomst zit en staat, en dat hij het middelpunt is, en op het moment dat dat weg is, dat je met religie bezig bent. Maar als het moment dat hij centraal staat in zijn samenkomst, dan het gevolg daarvan is dat dit kan gebeuren. Maar laten we het nooit omdraaien. Laten we het nooit omdraaien, dat we zeggen van we komen hier omdat, om rust te vinden. Nee, we komen hier om hem te aanbidden. En het gevolg daarvan is dat we rust zullen vinden. We komen hier om te aanbidden en hem te ontmoeten. En het gevolg daarvan is dat God tot mij spreekt. Het gevolg daarvan dat hij hier is, is dat God tot mij spreekt. En vanmorgen wil ik met u nadenken over die priesterlijke dienst. Wat zo essentieel is in die eredienst. 1 Petrus 2 vers 5, dat is de kerntekst van morgen. Ik heb twee teksten eigenlijk als kernteksten. 1 Petrus 2 vers 5, daar staat, dan wordt u ook zelf als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterschap, om geestelijke offers te brengen die God welgevallig zijn door Jezus Christus. En de verbinding daarmee, 1 Petrus 2 vers 9, want u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God zich zijn eigendom maakte, opdat u de deugden zou verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Dat is eigenlijk de kerntekst en ik wil met u ook de samenhang zien. Een van onze zangleiders die schrijft me vaak een mail en dan zegt hij, Miel, wat is de take-home message? Wat wil je nu eigenlijk wat de mensen mee naar huis brengen, mee naar huis nemen? Wat wil je overbrengen? En wat ik u wil overbrengen vanmorgen, dat is dat u dat onthoudt. Wat we doen moet overeenkomen met wie we zijn. Dat is hetgene waar ik vanmorgen op zal infocussen. Als bemoediging om te doen overeenkomstig datgene wie we zijn. Dat we dat doen om Christus te verheerlijken, wie we in Christus zijn. Als het gaat over de priesterlijke dienst, dan gaat het eigenlijk om dat we dat doen wie we zijn. En wat hier zo geopenbaard wordt, is dat we priesters zijn. Vanaf het moment dat je wederom geboren wordt, is het zo dat je behoort bij Christus, die de hoge priester is, en daarvan het gevolg is dat je een priester bent. Een priesterlijk geslacht. Dat word je, zeg maar, als je in het Oude Testament ziet, dan zie je eigenlijk dat een priester niet gezalfd werd. Dat is heel bijzonder. Een koning werd gezalfd, profeet ook. Er was maar één priester die gezalfd werd. En die noemden ze ook de gezalfde priester. En dat was de hoge priester. Maar omdat iemand uit het geslacht van Aaron kwam, dan werd hij priester. Dat was dat was verbonden aan een bepaald geslacht, zodat wij ook priesters worden verbonden aan die hoge priester. En dat we echt die enorme voorrecht hebben om die priesterlijke dienst te mogen uitoefenen. En ik wil infocussen wat die dienst is. Maar voordat dat kan, begint Petrus die schrijft in 1 Petrus, dan zegt hij eigenlijk, voordat hij dat uitlegt, begint hij met leg dan af. Leg af. Dat is het, de inleiding. Eigenlijk is het een gevolg van wat hij schrijft in dit eerste hoofdstuk. Maar dan begint hij dit hoofdstuk, als het gaat over de priesterlijke dienst, dan begint hij met leg af. En in het Nieuwe Testament zie je dat vaker voorkomen, van het afleggen, dat wordt gekenmerkt door het aandoen. Nu wil ik eerst even, voordat ik daarop verder ga, iets essentieels zeggen, wat het woord priester eigenlijk betekent. Het woord priester in het Oude Testament, in het Hebreeuws, wordt een woord genoemd en dat is Kohen. Ken je wel eens, mensen heten dat wel eens met de achternaam Kohen. En dat Kohen, dat is een werkwoord wat betekent staan. Staan. En dat is zo bijzonder eigenlijk, omdat komt dus van het werkwoord staan. En dat Kohen zou dan genoemd zijn dat hij, dus de priester, dienend voor God staat. Ik vind dat zo indrukwekkend. dat de priester, dus die naam Kohen, betekent eigenlijk, hij staat voor het aangezicht van God en hij dient God. Je ziet ook in het Heilige en in het Heilige der Heiligen, als het gaat over het Oude Testament, zie je ook dat nergens stoelen staan, omdat die priester gaat zitten. Nee, hij doet staand, doet hij zijn werk. Hij staat voor het aangezicht van God. Ik vind het des te mooier daarom dat onze hoge priester zit aan de rechterhand van de Vader. Want alles is volbracht. Ik vind het zo prachtig. Eén keer dan zie je in de Bijbel eigenlijk dat Jezus staat. En dat is op het moment dat Stefanus wordt gestenigd, de eerste martelaar. Dan zie je in Handelingen, daar staat daar dat Stefanus ziet de hemel open en hij ziet daar de Zoon van God staand aan de rechterhand. Als het ware dat Jezus is opgestaan en kijkt naar het tafereel om Stefanus binnen te halen. Maar dat woord Kohen betekent dus staan. En dat priesterschap, dat is ook een staan, dat is een dienen voor het aangezicht van God. En voordat je, zeg maar, daartoe komt, zegt de Bijbel, geeft de Bijbel onderwijs. Het eerste onderwijs is dat we afleggen. Afleggen, het oude afleggen. Dat kom je tegen voor degenen die het opschrijven. Romeinen 13, vers 14 vind je dat. Efeze 4, vers 24 en Colossense 3, vers 9 tot en met 10. 9 en 10. En dat verwijst naar het afleggen. Het afleggen van het oude. En vaak is het zo, in die teksten die ik hier opnoem, dat het afleggen wordt eigenlijk daaraan, wat daarna komt, is het aandoen van. Aandoen. Of bekleed worden met. En het bijzondere is eigenlijk dat hier dit niet gebeurt. Wat Petrus hier zegt is, hij zegt in dit gedeelte dat we afleggen en dan, zegt hij niet bekleden, maar door het afleggen komt er iets, een vurig verlangen. Een vurig verlangen. Door het afleggen komt er een vurig verlangen. Een vurig verlangen als pasgeboren kinderen naar zuivere melk van het woord. Ik vind het zo mooi, omdat er gebeurde iets in ons gezin, meer dan 20 jaar geleden. En wat me steeds weer in herinnering blijft als ik deze tekst lees. Tim werd geboren, onze jongste zoon. En die werd zo ontzettend geel, thuis werd hij geboren. En Rietje gaf toen borstvoeding. En toen werd hij zo geel dat hij dus naar het ziekenhuis moest. Na 2 of 3 dagen moest hij naar het ziekenhuis. Dan kwam hij onder een lamp. En omdat Rietje nog in het kraambed was, ging ik met een van onze kinderen voor de voedingen overdag steeds naar het ziekenhuis en gaf ik hem het flesje. Borstvoeding werd even stilgelegd en ik gaf hem de fles. En hij dronk die fles en het ging goed met hem. En hij was ontzettend, hij knapte ook goed op. Na 2 dagen was het zo dat Rietje meeging. En zij wilde hem de fles geven. Hij kwam in de armen van Rietje. Ze wilde hem de fles geven. Hij wilde die fles niet. Hij zocht de borst. En wat we ook deden, hij deed het tongetje omhoog. Echt 3 of 4 dagen oud, tongetje omhoog. En we kregen de fles er niet in. Er was een diep verlangen naar iets anders. En de enige oplossing was dat hij werd overgegeven aan iemand anders die de moeder niet was. En dat hij toen wel de fles dronk. En het bijzondere is eigenlijk dat hier wordt die uitdrukking gegeven van dat je als pasgeboren kinderen naar die zuivere melk van het woord, dat je dan naar gaat verlangen. Door het afleggen is er een verlangen. Tenminste, als je geproefd hebt dat God goed door tieren is. Weet je, ik weet dat stille tijd houden of tijd, zeg maar, zoeken met God. Dat is een van de dingen die daar is discipline voor nodig en dat moet je ontwikkelen. En vaak is het zo geweest dat ik echt ontzettend veel discipline oplegde en toch zag ik dat het uit mijn leven weg ebde. En dan moest ik het weer oppakken en weer opnieuw. Er is maar één manier dat je nu, komt het zelden voor, nog hoogst zelden voor, dat ik, zeg maar, door de dag sowieso ga ik altijd met God om, maar om de dag zonder God te beginnen. En waarom komt dat? Ik heb geproefd. Ik heb geproefd dat God goedertieren is. Ik heb geproefd. Ik heb de smaak te pakken, zegt Henk Beenrijk. Je moet de smaak te pakken hebben. Wil je in die diepe relatie met God verder groeien? Als je de smaak te pakken hebt en je proeft eigenlijk hoe God spreekt door zijn woord, door de tijd met hem door te nemen, dan is het zo dat je, als je de smaak te pakken hebt, dan wil je niet meer anders. Het is voor mij een straf als ik de Bijbel niet zou kunnen lezen. Als ik niet dagelijks met God omgang kan hebben en dagelijks, zeg maar, zijn woord kan zoeken. En u hoeft dat niet, natuurlijk. Er zijn andere geestelijke leiders die ik ken. Het woord stille tijd vind je in de Bijbel niet. Je moet een tijd nemen die bij je past. Het hoeft niet zo te zijn. Ik ben iemand die vroeg opstaat en tijd apart neemt. Ik ben geen avondmens. Maar je moet eigenlijk zoeken, wat is de beste tijd? Welke beste tijd kan ik God geven? Voor sommigen is dat in de middag, voor anderen is dat 's avonds, voor anderen is het weer 's morgens. Dat is niet een juk wat je moet opleggen. Maar waar het eigenlijk om gaat, is dat je geproefd hebt, dat je geproefd hebt dat God goedertieren is. En dan zie je eigenlijk dat het gevolg daarvan is dat er dat je als levende steen gebouwd wordt tot een heilig priesterschap. Die priesterlijke taken die zijn zo bijzonder om te zien. Er zijn de priesterlijke taken, als je die in 4 taken zou kunnen beschrijven, dan is, zeg maar, die eerste taak van de priester, dat was het brengen van offers die verzoening tot stand brachten. We brengen geen offers meer die verzoening tot stand brengen. Weet je, we brengen geen offers meer van verzoening. Want daar is een offer gebracht door Christus. Wat ons is toevertrouwd, dat is de bediening van de verzoening. Wat ons is toevertrouwd is dat we weten dat er een lam is geslacht en dat er verzoening is gekomen tussen God en ons. En die bediening van die verzoening, die moet je leven doordrenken. Het eerste is dat je echt die liefde van Christus, dat die je dringt om die bediening van die verzoening, om die echt te leven. Dat mensen zien, dat is iemand die verzoend is met God. En die bediening van die verzoening is je toevertrouwd en daardoor komt het tot andere mensen. Maar ook, denk ik, en daar ben ik heel vaak mee bezig, dat is, hoe kan ik in relaties verzoening brengen? Ik kan niet mensen verzoenen met God, maar er is wel, die bediening van verzoening stopt niet met God. Dat is, hoe sta je in je relaties? Als ik in conflict situaties geroepen word, als er in gemeentes conflict situaties zijn, dan is het ontzettend belangrijk dat waarheid op tafel komt. Dat we weten wat er precies aan de hand is en dat de waarheid ook uit het verborgene is. Maar nu is het ontzettend belangrijk, hoe gebruik je die waarheid? Om gelijk te krijgen? Dat je je gelijk haalt? Of is het zo dat je die waarheid gebruikt en inzicht krijgt om verzoening te brengen? Weet je, als Jezus is met genade en waarheid gekomen. Die waarheid die is verschrikkelijk hard. En als hij zijn gelijk had gehaald, dan was hij hier nu niet. Wat hij met die waarheid heeft gedaan, dat is dat hij zichzelf gegeven heeft. En dat we niet alleen vergeven zijn van zonde, maar daar schiet je niet veel meer op. maar dat er verzoening heeft plaatsgevonden met God. Dat er een relatie is met God. En het bijzondere is dat als die priesterlijke dienst in je leven, dat betekent dat je dat woord van verzoening uitdraagt, maar dat betekent ook dat als je in relatie staat, dat je verzoening zoekt. En dat je niet je gelijk zoekt. En dat is, ik weet het, verschrikkelijk moeilijk. Waarom is het zo moeilijk? Omdat het een offer is, een lofoffer is. Dat is het tweede wat een offer van aanbidding brengt een priester. Een lofoffer van aanbidding. En die priesterlijke dienst, daar, als wij het hebben over een lofoffer van aanbidding, dan denken we aan aanbiddingsliederen, misschien aan een offer van financiën. Maar waar het God ten zeerste om gaat, is Romeinen 12, dat we een lofoffer brengen en dat wij dat offer zijn. Een heilig, levend offer. Dat we, de Romeinen 12 zegt, dat is redelijk. Het is redelijk dat je je lichaam stelt tot een gode, welgevallig offer. En er staat een geven als een heilig, levend offer. Dat betekent, in 2 Korinthe 5, vers 15 staat het zo verwoord. En hij is voor alle gestorven. Dat is de volgende dia even. En hij is voor alle gestorven, opdat zij die leven niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem die voor hen gestorven is en opgewekt. En dat offer, ook van verzoening en van aanbidding, is niet eenvoudig, want het is, God vraagt van u dat u zichzelf geeft als een levend heilig offer. Nu kunt u zich voorstellen wat gebeurt als er een lam genomen wordt en levend op het altaar wordt gezet. Die lammeren werden eerst gedood en dan kwamen ze op het altaar. Maar God zegt, wij willen als een levend offer, wil hij ons, dat wij ons geven als een levend offer. Het eerste wat in mij opkomt als ik een levend offer moet zijn, dat is wat de lam ook doet, daarvan weg. Daarvan weg, weg daar. Maar God wil een levend offer. En als je verzoening zoekt en niet je gelijk, dan kan het best wel zijn dat je daarin afsterft aan jezelf. Een prachtige zin, ooit in een preek uitgesproken door Henk Binnendijk is, Jezus volgen is afsterven aan jezelf. En dat is een offer van aanbidding. Het derde is, wat een priester doet, dat is dat hij pleit voor het volk. Het is zo indrukwekkend dat je mag pleiten. Die priesterlijke dienst in je leven, dat betekent eigenlijk dat je pleit voor je geliefde. Dat je pleit voor je kinderen. Dat je pleit voor je buren. Dat je pleit voor ons volk. Met de gedachte, en dat is zo indrukwekkend, in Romeinen 8 vers 27 en Romeinen 8 vers 26 staat, dat er ook iemand voor u pleit. Voor mij en voor u pleit Jezus Christus. En nog beter nieuws, nog een groot nieuws, de Heilige Geest pleit voor ons. En hoe vaak is het niet zo geweest dat je op het randje liep en dat Jezus zag, het gaat mis met Miel. En dat je er net niet van afvalt, omdat hij pleit. En hij is de hoge priester en de priesterlijke dienst, dat is zo indrukwekkend, dat u mag pleiten voor Gods troon, dat u een grote vrijmoedigheid mag hebben om voor die troon van de genade te komen en te pleiten voor mensen. Die priesterlijke dienst is verzoening tot stand brengen, offer van aanbidding, pleiten voor het volk en het laatste is, dan ben je ook een zegen voor mensen. De priesterlijke dienst is ook een zegen brengen. Dat je mensen, dat jij tot mensen tot zegen brengt. Dat Gods, het is zo dat, ik vind het altijd indrukwekkend, dat het is de Heer die zegent. Ik zal nooit de uitspraak doen, ik zegen je. waar ik bid is dat God iemand zegent en dat wij een kanaal van zegen mogen zijn om iemand te mogen zegenen in de naam van. En dat is een priesterlijke dienst. Dat is zo indrukwekkend, die priesterlijke dienst. En het is een aanmoediging. Wat ik zo vanmorgen wil, ik wil jullie echt aanmoedigen om te doen wat we zijn. Dat je dat doet wat je bent. Je bent een priester. Je bent een priester. Dat is zoals een priester geroepen werd, kun je dat niet zelf maken. Je bent geroepen en je bent van Jezus Christus en vanuit daaruit ben je een priester. En het bijzondere is dat God je roept om tot een zegen te zijn vanuit dit perspectief. Dat je een man bent of een vrouw bent die verzoening brengt. Dat je iemand bent die leeft vanuit dat hij zichzelf aan God heeft gegeven als een offer van aanbidding. Dat je daaruit ook pleit, want dat is nu die verbinding tussen die twee teksten als afsluiting. Die eerste tekst die zegt dat je je geeft aan God. De tweede tekst is dat je van hem wegkomt en de grote daden van God verkondigt. Dat ene hangt met het andere samen. Begrijpt u? Als ik niet die intentie heb om bij God te zijn, om met hem te leven, om dit te doen, als een gevolg van mijn roeping. Dan zegt 1 Petrus 2 vers 9 zegt dat we geroepen zijn om naar buiten te gaan. Om de grote daden Gods te verkondigen. Om zijn deugden, zegt de herziene Statenvertaling, te verkondigen. Dat we verkondigen dat door uit eigen ervaring, dat hij liefdevol is, dat hij vol van vergeving is, dat God genade is, dat God barmhartig is, maar dat God niet alleen liefde is, maar ook rechtvaardig is, gerechtig is, dat hij heilig is. En dat komt, je zit er vol van, omdat je van hem vandaan komt. Je komt van hem vandaan. Daar ben je, in het heilige der heiligen. En je bent een man of een vrouw die verzoening brengt, die aanbidt, die pleit, die zegent. Laten we zo samen stil zijn.